Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Bord op schoot, speelronde 27. 9 duels zagen we in 2 dagen. Het is weer genieten. De Interlands zijn voorbij. De Eredivisie is terug. We gaan het komende uur ongeveer alles weer met je doornemen. Ik, Lars van Heijden, samen met Wouter Boerkamp. Nog steeds.
Jazeker.
En zelfs, bent je?
Ja, heel goed. Ja? Zelfs ben je bij een wedstrijd geweest dit weekend. De beste van allemaal uitgekozen. Ja. Dus dat was een heerlijk weekendje. Ja.
Nou ja, we krijgen regelmatig vragen van wanneer is Mart terug? Of is er al oog op de terugkeer van Mart? Nou ja, het gaat gestaag beter met hem. Ik zou vorige week donderdag langs gaan. Dat is toen weer even niet doorgegaan. We hebben geen richtdatum dat hij terug is. Maar ik wilde de mensen toch weer even informeren.
Ja, hij is eigenlijk te laat, hè? Want als PSV-watcher had hij eigenlijk bij moeten zijn. Ja. Tijdens NSC-PSV. Daar vroeg ik wel een aantal mensen daar naar hem. Dus het leeft nog onder de mensen. En we, ja, alleen hij is er nu nog helaas...
Niemand is hem vergeten, zeg jij.
Nee, zeker niet. En in dit geval was het nog wel even lekker dat hij een weekendje weg was. Dan kon ik NEC PSV meepakken. Dus dat is voor mij vast wel lekker meegenomen.
Ja, want jij was dit weekend naar de Goffert in Nijmegen. Ik voorspelde het al, hè. Straks komen we bij die voorspellingen. Maar ik voorspelde, dit wordt de eerste bananenschil voor PSV. Ze gaan geen Invincibles zijn.
Nee.
En het geschieden.
Ja, ongelooflijk. Zeker als je kijkt vooraf naar die wedstrijd ook wie ze allemaal bij NEC misten. En ja, PSV op volle oorlogsterkte. En dat je echt denkt van oké, wat er ook gebeurt, PSV gaat deze wedstrijd winnen. En dan pakt NEC hem en ook nog super overtuigend. Dus echt waanzinnig wat zij hebben gedaan dit weekend.
Ik zat te kijken en dit voelde als een avond. Hè, een avond die leefde in de Goffert. Die menig NEC supporter over 10 jaar zich nog herinnert.
Ja, dat denk ik zeker. Dat was wel zo'n wedstrijd. Ook omdat er allemaal helden opstaan die je niet meteen naar voren zou schuiven. Nou, Lasse Schön is natuurlijk al een NSC-held. En Silasso ook vanwege zijn liefde voor NSC, maar nog niet op het veld. En dat liet hij deze keer ook zien. Echt allemaal spelers die boven hunzelf uitstegen. Jury Baas is daar een soort cultheld. Die speelde ook een goed prima wedstrijd. De doorbraak van Kodai Sano, denk ik, voor het grote publiek. Ja, ik denk dat het inderdaad bijna niet te vergeten is voor NEC-supporters deze middag en avond.
We gaan het zometeen uitgebreid over die geweldige prestatie van NEC hebben. Maar Peter Bos, die was boos, hè?
Ja, die was behoorlijk boos, ja. Dat was, ik was ook uiteraard bij de persconferentie.
Ja.
En toen had hij al een aantal interviews gegeven waarin hij al liet blijken dat dit helemaal niks vond. Ja. Ja, toen nam hij daar plaats achter de microfoon en toen deed hij nog even een schepje bovenop. Slechtste wedstrijd van het seizoen. Hautain en arrogant, zei hij het nog een keer. Hij was echt genadeloos voor zijn ploeg.
Ja.
En die Schouten, die zat ernaast. En ik heb op het gezicht van Schouten gelet. En die werd er steeds minder... zijn gezicht, zeg maar, straalde echt uit van... Ja, waarom zit ik hier? Wat doe ik hier? Maar daarna was hij zelf ook nog wel uitgesproken. Dus het was gewoon echt slecht. En dat besefte ze zichzelf ook wel.
Ja, jij zat op die persconferentie een boze Peter Bos. Gaat dat handje van Wouter Boerkamp dan ook omhoog? Of blijft die dan even naar beneden?
Ik stond helemaal achterin. En ik zat wel op een goede vraag te broeden. Maar geheel volgens onze traditie heb ik deze keer geen vragen gesteld. Maar gelukkig heb ik wel Bram Nuitink gesproken. Maar daar zullen we het straks wel even over hebben. Maar eerst even over PSV. Het is echt ongekend dat ze deze wedstrijd verliezen.
Hoe terecht was het dat Peter Bos boos was? Want ik zag daar op social media nog wel enige twijfel over. We kunnen Peter Bos de ene keer geloof ik hem en de andere keer niet. Wat was het dit keer?
Nou, het was in die zin een klein beetje over de top. Omdat hij begon op de persconferentie met dat het vanaf minuut 0 tot minuut 90 slecht was. En dat was niet helemaal zo. Maar er was eigenlijk alleen een fase na de 1-0... waarin PSV wel een aantal goede momenten had... waarin ze wel verder hadden kunnen uitlopen na 2-0. Maar dat was ook echt de enige fase in de wedstrijd... waarin PSV echt de baas was over NEC. En als je dat hardop uitspreekt, dan is dat eigenlijk vrij bizar.
Ja, zeker als je naar dit seizoen kijkt. De 0-1 kwam van Bakayoko. Wel uit de lucht vallen. Hij kon er na 2-3 minuten ook al een maken.
Ja, maar dat waren ook echt de enige twee momenten van PSV. En daarom denk je ook... Eigenlijk vanaf het moment dat die 1-0 valt voor PSV... denk je ook eigenlijk van ja, dit is dus weer typisch PSV. Hoewel ze een heel goed seizoen draaien... hebben ze ook wedstrijden die ze op basis van individuele kwaliteit naar zich toe trekken. Je hebt 20 minuten gehad waarin NEC heel dominant is geweest. Makkelijk onder de druk uit voetbalde. Waarin ze ook wel wat mogelijkheden kregen, maar die niet goed uitspeelden. En dan gaat die, nou, eerst de beste, maar de tweede de beste kans van PSV gaat erin. En denk je, oh, daar gaan we weer. Ja. Dan staat er straks 0-2 bij rust en ik viel 1-4 eindstand of zo. Maar dat gebeurde eigenlijk niet. En dat was eigenlijk wel verbazingwekkend. En ja, die penalty speelt daar wel een grote rol in. Alleen ja, ga je nog steeds als PSV, ga je nog steeds als met 1-1 de rust in. Je hebt nog alle tijd om het om te zetten of om het weer op te pakken en een betere tweede helft te spelen. En dat lukte echt werkelijk voor een meter.
Nee. De penalty, een cruciaal moment in deze wedstrijd, wordt veroorzaakt door Joey Veerman na ingrijpen van de VAR. Was direct de tendens in het stadion en op de perstribune van... oh, Bas Nijhuis gaat hier wel even naar de stip?
Nou, omdat het Bas Nijhuis is, heb je nog ergens het idee van... hij is zo eigenwijs dat hij hem niet geeft. Ja. Maar ja, deze was net iets duidelijker dan die tweede die werd gegeven... in het voordeel van PSV dan.
Ja.
En ja, die kon die eigenlijk niet omheen. En ja, Veerman gaat daar twee keer in de fout. Zowel die bal inleveren. Natuurlijk wordt hij niet gelukkig aangespeeld door Benitez. Maar het nog tegen andere mogelijkheden dan dit. En dan ook nog dat ongelukkige moment dat hij zo onderuit knikkert. En je zag wel aan die reacties van de spelers van NEC. Natuurlijk ga je altijd appelleren. Maar dit was wel zo duidelijk dat ik dacht van oké, dit gaat ook daadwerkelijk gebeuren.
Dit moet een strafschop worden.
En goed ingeschoten trouwens ook door de Schöne.
Heel overtuigd. Inderdaad.
Ja. Want hij heeft wel eens wat gemist in zijn carrière volgens mij. Was toen een fase bij Ajax waarin meerdere spelers toen misten. En daar was hij er volgens mij één van.
Klopt, deze was heel overtuigend. En ook al had Benitez de goede hoek gekozen, dan nog had hij hem niet gehad.
Nee, denk ik inderdaad ook niet. Dus wat dat betreft echt een goede penalty onder deze druk. En vooral een enorm goede tweede helft van NEC. Hoewel ik eigenlijk de eerste helft ook wel goed vond. Als ik zag hoe zij...
Wat deden zij goed, ja?
Nou ja, vooral hoe makkelijk zij onder de druk van PSV uitvoetballen. Ze hadden best wel goed met Sillissen, met Sendler en met Nuitink... dat ze niet zo heel erg onder de indruk waren van de druk van PSV. En PSV stapte weer niet door. Dus ze stonden met Ramaljo en Boskakli stonden ze eigenlijk met z'n tweeën op zo. En dat betekent dat al die spelers daarachter... dus Baas en Sano en Robert... dat die best wel makkelijk... gevonden kunnen worden vanuit Sendler, vanuit Nuitink. En dat ze best wel makkelijk onder die druk van PSV uit konden komen. En dat paste ze eigenlijk bij PSV ook niet aan. Dus wat dat betreft was het best wel makkelijk voetballen voor PSV. Voor NEC. En daar zijn niet heel veel ploegen dit seizoen in geslaagd tegen PSV.
Nee, helemaal niet. Want je krijgt ze. Je kan bijna niet onder die druk uitspelen in de Eredivisie. Jij hebt gezegd in de winterstop, meen ik, dat er maar een paar ploegen zijn die dat kunnen. Heb je toen zelfs NEC voorspeld?
Dat weet ik niet meer. Dat denk ik eerlijk gezegd niet. Dan zou ik mezelf heel veel credits geven. En ik had het in dit geval ook niet verwacht. Maar ook omdat je op een gegeven moment denkt van oké, het is nu wel duidelijk dat het niet werkt. Dus stap door met Ramaljo op Sano. Of schuif Boskakli door op Sano. Maar dat gebeurde eigenlijk ook niet. Ze waren echt met z'n tweeën bang voor Sillissen. En natuurlijk is dat een vervelende speler om tegen te spelen. Maar ja, om
je
nou
komt
zo
lastigere spitsen tegen de Eredivisie.
Ja,
toch?
En het is eigenlijk ook een beetje hetzelfde wat ze in Dortmund deden. Dus een extra man achterin houden. En dat je daardoor ergens anders een mannetje tekort komt. En echt alle credits naar NEC dat ze zo goed opbouwden... dat ze daar ook daadwerkelijk gebruik van maakten.
Ja, ja. Hey, NEC loopt dan uit met doelpunten. Komt op voorsprong. En PSV krijgt een penalty.
Ja, deze vond ik wat moeilijker. Ja. Maar goed, ja... Ja, ik denk dat zoiets had van deze geef ik eigenlijk liever niet. Maar als ik nu deze niet geef, dan valt de hele wereld over me heen. Dus laat ik deze maar een keer geven. Dan gaat de Jong achter de bal staan. Dan heb je het er al over op de perstribune van de Jong doet altijd zo'n klein stopje, zeg maar, in de aanloop. Sillissen zal dat weten. Ja, en deze keer laat hij zich echt van de wijs brengen en pakt Sillissen hem gewoon.
Ja.
Wel sterk. Of sterk, je weet het ook. Maar je moet ook maar het lef hebben om te wachten.
Jij zegt Jasper Sillissen penalty killer.
Ja, vanaf nu wel. Vanaf nu gaat hij echt elke penalty stoppen. Nee, ja, dat gevoel heb je geen moment. Maar voor hem is het wel echt heel erg lekker dat dit gebeurt. Dat NEC daar ook nog een resultaat uithaalt. Of hetzelfde geld wordt het anders 3-3.
Ja.
En de manier waarop hij hem pakt. En dat het tegen Luc de Jong is. Alle schijnwerpers erop. Ja, als hij een penalty pakt tegen, weet ik veel, thuis tegen Sparta, is leuk.
Ja.
Maar dan heeft niemand het erover. Nee. En nu tegen PSV, absoluut.
Hij pakte er eerder dit jaar eentje uit bij RKC. Die moest helaas voor hem overgenomen worden door te vroeg inlopen van Verdonk, meen ik.
Ja.
Daar had hij pech. Nu moest ook wel iedereen het weten, hè? Direct in zijn reactie. Hij leek wel een levend standbeeld.
Hij stond in zijn eentje, zeg maar.
Ja.
Daar een soort, ja, hij vierde hem ook niet, voor mijn gevoel, niet echt met zijn ploeggenoten. Of ja, die stonden wel om hem heen. Maar hij stond daar echt zelf, inderdaad, als de grote man. En dat, ja.
Zal ook wel veel druk op zitten. Ik heb bij Jasper Cillessen, ik heb me mateloos geïrriteerd hoor, ook weer aan het interview daarna, waarbij die zich niet kan inhouden tegenover Milan van Dongen. Maar ik wil het altijd nog wel voor hem opnemen dat ik deze reactie op het veld best wel snapte.
Ja, ook wel. Inderdaad, omdat hij vanuit een super moeilijke fase komt, dat hij ook nog zijn plek bij Oranje is kwijtgeraakt.
Ja.
Dit seizoen nog dat heeft gehad met die penalty, waar hij dan ook weer heel lullig uitkomt.
Bijna zijn basisplek kwijt was aan Roefs. Tenminste, voor de publieke opinie. Werd echt wel aan getwijfeld heel even.
Ja, ik weet niet of dat
toen hij geblesseerd was.
Ja, nee, klopt. Maar dat was gewoon omdat Roefs het prima deed.
Heel erg goed, hé, toch?
Ja, nee, absoluut. Maar ik denk niet dat dat heel erg aan de hand is geweest. En hij keept gewoon de laatste weken prima.
Ja.
En dit is daarin een hoogtepunt. En dat interview ben ik inderdaad met je eens. Want om nou na 5 seconden te beginnen over een podcast van Milan Verdongen, waarin ze wat vervelende dingen hebben gezegd. Dat is waarschijnlijk wel zo. Alleen als je dat niet benoemt en je gaat daar met een lach voor een camera staan en je laat je verteren door van Milan Verdongen en door Kenneth Perez van... Je hoeft eigenlijk niks te zeggen.
Nee.
Want je hebt alles wat je kon doen, heb je al gedaan. Je hoeft er alleen maar van te genieten. En dan moet hij terugkomen op die podcast. Ja, ik snap dat ook niet, maar goed.
Het zal waarschijnlijk gaan om Milan en Fresia parkeren de bus.
Ja, voor de bus werd hij gegooid, zeg maar, voor zijn gevoel.
Ja, hij zei, je hebt ook om me gelachen in de podcast. Hij luistert dus blijkbaar misschien ook wel naar ons. En wij moeten ook wel eens lachen om Cillessen.
Ja.
Misschien is hij boos op ons ook.
Nou ja, dat zou best kunnen. Maar in Nijmegen lachen ze niet met hem, maar daar is hij echt razend populair. Ja. Hij werd voor die penalty werd natuurlijk al toegezongen. Mensen kwamen na afloop nog naar mij toe met dingen die hij voor NEC heeft gedaan of voor supporters heeft gedaan. Ja, dus hij staat er daar
komen mensen naar jou toe om dat te vertellen.
Ja, dat gebeurt zeker. Dus hij is daar gewoon razend populair. Dus misschien krijgt hij daar wel een standbeeld trouwens.
Ja, nou ja, dat is goed mogelijk. En het blijft vet dat hij in zijn carrière best wel de vroegste keuze heeft gemaakt naar huis te gaan tussen haakjes hè, vanuit Spanje.
Ja, absoluut waar.
Hij had echt andere keuzes kunnen maken.
Ja, en dat geldt eigenlijk voor wel meer spelers. Kijk, Schöne is natuurlijk op best wel behoorlijke leeftijd teruggekomen. Maar die voetbalt in ieder geval nog echt een paar seizoenen heel goed. Ja. Nuitink was echt heel erg goed tegen PSV. Voor hem ook weer een podium om zich te laten zien. Ja, er spelen een aantal spelers bij NEC die er eigenlijk niet horen te spelen qua kwaliteit. Sandler, aan de bal ook, zonder bal. Wel schuldig aan die tegengoal. Dus er zitten een aantal spelers die nog wel een stapje weer kunnen maken. Of die waarvan het heel mooi is dat ze nu bij NEC spelen.
Ja. Hey, ik wil nog wel even benadrukken. Jij benoemde al even die vele blessures bij NEC. Maar geen Sherry, geen Ogawa. Van Roy en Schöne vallen weer uit met blessures. Maar het team blijft gewoon overeind.
Ja echt zonder Proper in, ook nog in deze wedstrijd wel... Hij zit echt heel dicht tegen een terugkeraam. Maar moet hij deze ook nog missen? Dus eigenlijk, dat was ook een van de redenen waarom je er vooraf niet zo heel veel van verwacht. En dat is des te knapper dat ze het met gasten als Cillessen, die echt zijn benen uit zijn lijf liep.
Ja.
En die in de afloop ook nog vertelde dat hij meedoet aan de Ramadan. Ja, echt niet normaal hoe hij het 90, 95 minuten te keren is
volgehouden. Kreeg wel ongekend veel kramp, hè, bij die allerlaatste kans. Had nog even de 4-1 op de voet.
Dacht jij hem ervan dat hij een soort van faked
omdat hij hem hard miste?
Ja, want hij liep nog best wel door eerst.
Ik denk echt wel dat hij kramp had, maar dat het ook wel even lekker uitkwam. Ja, maar mooi moment. Ja. Een enorme verrassing, maar wel iets wat bij NEC al leefde voor het duel. Laten we even luisteren naar Bram Nuitink.
Ja, dat was wel een dingetje hoor. Dat was, PSV kan ongeslagen kampioen worden. En ik vind het een fantastische helft, dat meen ik oprecht. En ze gaan sowieso, denk ik, kampioen worden. Fantastische spelers, goede trainer. Dus alle complimenten naar hun. Maar je wil eigenlijk niet dat ze ongeslagen kampioen worden. Dat wil je niet. En, dus dat is wel een dingetje. Dat was ook een dingetje voor ons, dat we dat hier konden veranderen. Dus dat hebben we gedaan. Mijn wedstrijd die ik bij NEC heb gespeeld. Is dit wel een hele mooie, dat je tegen een ongeslagen koploper kan winnen. Op deze manier in een seizoen waar wij zo goed spelen, maar we op zo'n goede positie staan en bekerfinale halen, dan is dit wel echt een, wat ik net al zei, een heel mooi dingetje voor ons en voor mezelf ook. Dus ja, echt leuk.
Ja. Hij heeft er ook even flink van genoten, want hij ging echt als allerlaatste van het veld bij NEC.
Ja.
Dus hij heeft het hele veld overgegaan en ja, applaus in ontvangst genomen. En denk terecht ook.
Mag ook.
Hij speelde ook nog een geweldige wedstrijd.
Op dit soort dagen. Ja. Ik zat ook te denken, want hij haalt hem zelf even aan. Over 3 weken vindt de bekerfinale plaats in de Rotterdamse Kuip tegen Feyenoord. Denk dat deze wedstrijd heel veel doet in het vertrouwen van NEC. Van hey, het zou kunnen.
Ja,
het is mogelijk.
Ja, absoluut. Want ze hebben natuurlijk in de Kuip hebben ze al een keer een puntje gehaald. Maar dat was echt, toen stond Nuitink na afloop voor de camera. Van eigenlijk was het helemaal kut. Maar we hebben wel een resultaat gehaald. En deze wedstrijd was echt totaal anders. En heel goed gespeeld. En het zelf afgedwongen dat je van PSV wint. Dus dat doet ze denk ik heel, heel goed. En ja, ze zijn ook echt wel bezig. Los van die bekerfinale. Ze zijn ook echt wel bezig met die 5e plaats. Hij wist precies dat ze al op dat moment 5e stonden.
Ja.
Ik zei ook van, ga je PSV wel Ajax nog kijken? Ga ik zeker voor zitten. Dus ze zijn echt wel bezig in Nijmegen met die 5e plaats.
En die ambitie moeten zij zeker hebben. Jouw grote speler deze week komt uit deze wedstrijd.
Ja, dat kan niet anders. Dat moet een speler van NEC zijn. En dat gaat om een van mijn favorieten sowieso, Corda Sano. Die het nog steeds, want ik heb het ook even nagevraagd. Er zat een jongen van Forza NEC naast mij. Fans zei natuurlijk van, ik zei ook van, hoe communiceren ze dan? En kun je al interviews doen? En zeg, echt totaal niet.
Gewoon niks.
Volgens mij de perschef had nog geprobeerd in dat weekend een praatje met hem aan te knopen. Maar dat lukte echt voor geen meter. Dus je kan niet communiceren met je ploeggenoten eigenlijk. Je speelt best wel een belangrijke rol in het elftal. En je speelt in een van de grootste wedstrijden denk ik, van het jaar. Speel je zo'n wedstrijd, dat is echt niet normaal. Hij gaf één bal, gaf die zeg maar midden voor de verdediging. En die krulde die achter de back langs naar de linkerflank. Mm-hmm. Nou ja, dat soort ballen zie je niet vaak in de Eredivisie.
Nee. Is die lang houdbaar in Nijmegen?
Nee. Dit is echt, ze hebben Okawa hebben ze ook vastgelegd. Nou, ja. Daarvan zou je nog kunnen zeggen, nou, die kan prima 3 seizoenen bij NEC spelen. Ja. En dan 5 tot 10 goals per seizoen maken. Maar deze jongens speelt sowieso, nou ja, volgend jaar denk ik al wel op een hoog niveau.
Ja?
Ja, misschien wel topclub.
Interessant.
Ja.
Interessant. Mooie grote speler. Zelf ben ik deze week gegaan voor de uitblinker naar mijn mening in de wedstrijd Feyenoord-FC Utrecht. Die eindigde in 4-2. Hanschko.
Ja, die was goed hè?
Die was echt heel erg goed. Zowel verdedigend als in aanvallend opzicht. Want hij maakte ook weer een doelpunt.
Ja. Ja, ik doe het trouwens bijna verbaasd. Maar hij speelt natuurlijk het hele seizoen al geweldig. En hij heeft een enorme drive. Vooral, dat is echt...
Nou ja, en hij is in alles voor mij een typische Feyenoorder. Het hoort echt bij Feyenoord.
Ja, ook. Het hoort ook, maar misschien ook nog wel op een hoger niveau bij dit type club.
Oh, dat kan ik me goed voorstellen. Ik denk dat hij nog veel meer in zijn mars heeft. Wat voor stap zie je voor hem?
Nou, kijk, hij wordt natuurlijk aan best wel grote clubs gelinkt. Het hangt natuurlijk ook een beetje vanaf op welk niveau die clubs blijven acteren. Maar ik zou hem niet bij Manchester City zien. Maar ik zou hem wel in de selectie zien bij Liverpool bijvoorbeeld. En of hij dan heel veel gaat spelen is een tweede. Maar het is echt wel zo'n jongen die daar heel erg goed zou passen. En hij kan op 2 verschillende posities ook nog spelen. Ja. Want hij is natuurlijk best wel vaak naar de linksback gegaan. In de laatste week doet hij ook geweldig. Dus wat dat betreft vind ik het daar wel in ieder geval een karakter voor. Qua niveau, ik vind hem echt geen Europese top. Maar daar wel
vlak
net
onder.
Ja, net onder.
En ik denk dat er heel veel Premier League clubs zijn waar hij gewoon wekelijks in de basis zou
staan. Ja, absoluut. Kijk, Dirk Kuyt heeft ook zo'n stap gemaakt. Daar kon je ook niet van zeggen dat hij de wereldtop zou gaan bestormen. Maar die heeft wel een geweldige tijd daar gehad. Ja. En dat zie ik bij hem ook nog wel voor me.
Nou ja, vooralsnog voetbalt Hanschko gewoon bij Feyenoord. En is hij mijn grote speler. En ik moet zeggen, terwijl ik dit allemaal uitspreek, had ik ook nooit gedacht dat zou gebeuren.
Nee,
helemaal niet. Maar weet je, ik geniet wel echt van dit soort spelers. Verdedigend en voetballend. Dus volgens mij een terechte uitverkiezing. Ja, 4-2 wordt het. Maar wat een ongekend leuke wedstrijd hebben we zitten kijken.
Ja, niet normaal. Ja, die 2-0 voorsprong voor FC Utrecht is echt heerlijk voor deze wedstrijd.
Nou, dat ze zo vroeg überhaupt voorkomen is heerlijk voor deze wedstrijd.
Ja, dat ook. Die goal na 1,5 minuut. Maar goed, dan denk je nog van zeker hoe dominant Feyenoord daarna was. Denk je van dat gaat alsnog wel goed komen. En vanaf het moment dat je die 2-0 valt, denk je nu moet Feyenoord echt laten zien waar ze voor staan. En dat hebben ze gewoon eigenlijk 89 minuten gedaan. Dus na die 1-0 hebben ze geweldig gespeeld. En die 2-0 is een incident.
Ja.
En voor de rest, ik heb echt genoten van Feyenoord.
Ja, uiteindelijk. Ze krijgen die penalty, hè, waardoor het 0-2 wordt. Hartman gaf die penalty weg.
Ja.
Was een knullig moment. Hij raakt daarbij geblesseerd, geeft een penalty weg.
Ja, hij zat aan de buitenkant en probeert vanaf die positie nog een bal te spelen. Nou, dat was heel onwaarschijnlijk dat dat zou lukken. Ik vind het wel een poging om de bal te spelen. Dus wat mij betreft is penalty in geheel is wel genoeg.
Ja, daar was wat discussie over. Moet het een rode kaart zijn? Dat had ik ook niet helemaal.
Het was een speler heel licht hinderen. Maar dan heb je dus ook de kans, als een scheidsrechter dat wel bestraft, dat je er wel met rood af moet. Want als je hem gewoon gaat vasthouden en je niet een poging doet om de bal te spelen, echt opzichtig, ja, dan ga je er gewoon af. Dus dit was niet best.
Nee.
En inderdaad ook nog een hele lullige manier waarop hij geblesseerd raakt.
Ja, nou ja, ik had wel het idee eigenlijk dat als Hartman hem niet naar de grond had gehaald, want het gaat om de back van Utrecht.
Vesterloen, ja.
Weet ik niet of die bal erin was gegaan.
Nee,
want hij had helemaal geen overzicht meer. Hè? Er liep een FC Utrecht-speler gewoon naast hem als iemand afgegeven.
Hij
kon hem zo tikken.
Ja.
Maar ik denk dat hij er niet in was gegaan. Ik denk dat Welleroy het erom had gepakt.
Nee, ja, dat denk ik inderdaad ook. Dus het was een beetje overenthousiasme van Hartman om toch in het duel te komen. Maar goed, dat is ook wel begrijpelijk dat je dat probeert. Maar ja, de afloop was eigenlijk dramatisch. Want die penalty wordt dus Lammers ook nog heel rustig binnengeschoten. Terwijl hij echt heel lang moest wachten daar.
Vond knap.
Ja, dus dat deed hij ook nog goed. En dan heb je ergens het idee van misschien dat ze er een 2-2 of zo uitslepen. Zelfs op dat moment heb ik geen moment het gevoel dat Feyenoord die wedstrijd gaat verliezen. Is dat raar?
Ik zat vooral te kijken en ik dacht van, nou, laat het nu maar zien. Maak er maar een leuke wedstrijd van. Want net als dat ze in de Goffert een geweldige middag/avond hebben gehad, is dit voor de Kuip ook een van de mooiste wedstrijden van het seizoen. Want je komt 2-0 achter en je buigt het nog om. De dynamiek kwam op gang en ze speelden gewoon echt heel erg goed. Je hebt geweldige goals gezien. Dus nee, ik heb niet het gevoel gehad van dit gaan ze niet meer redden. Maar ik had wel zoiets van laat het maar zien. En dat hebben ze gedaan.
Ja, ja, en ook over de hele wedstrijd. Dat je na die 2-2 kun je ook nog zoiets hebben van oké. Moeten we op deze manier door blijven gaan? Moeten we risico blijven nemen? Deden ze gewoon. Hansko schiet ook nog 3-3-2 binnen. Hij had al die paas op Giménez, was ook al geweldig. En die 4-2 van Sauer was ook nog wel heerlijk voor het publiek. En
dat topte toch af?
Ja.
Dat ook nog een super talent. Hmm. In de ogen van veel Feyenoorders wordt veel van
verwacht. En de stadionspeaker volgens mij, die was heel enthousiast. Ik twijfel een beetje of het Peter Houtman was, want deze man ging heel erg over de top. Ja. Ja, of houdt, maar werd gewoon heel enthousiast van
ja,
deze wedstrijd.
Ja, ze verwachten veel van hem. En volgens mij leefde de Kuip helemaal. Ik vraag me ook af of Paixão Feyenoord of NASA? Wat is zijn werkgever? Want wat een raket, die 2-1.
Heb je gehoord wat Leo Oldenburger erbij zei?
Nee.
Ja, die vond dat Barkas niet helemaal goed uitzag.
Ja, klopt.
Maar Leo is zelf keeper geweest. Dan zou ik zeggen, dan zou je toch zelf door moeten hebben hoe moeilijk dit is.
Ik denk dat twee mensen dit op de wereld kunnen doen. Leo Oldenburger en Martin Haven.
Ja,
die
denk
had
ik
denk ik ook gezegd van, die had daar meer moeten doen.
Ja, maar jij bent ook keeper geweest. Dus jij had ook in dat rijtje aan kunnen sluiten.
Ja, kansloos zou ik zeggen.
Ja, heel goed.
Gewoon een hele mooie goal.
Ja, vind ik ook. Ja,
maar wat een raket. Hij ging echt heel hard.
Ja, een beetje geluk dat het balletje net een beetje opstuit. Waardoor hij helemaal die curve ook nog meekrijgt. Ja.
Mooi ook, hè. 5 minuten later probeert hij het gewoon nog een keer.
Ja.
Dus dat gaat aan Valikan mis.
Het klopt, maar dit is precies de speler die ik door Paixão is. En dat is ook waarom ze in de Kuip zo van hem genieten. Ja. En heb je aan de andere kant ook nog Minte staan die een beetje datzelfde in zich heeft. Het is aan de ene kant is het genieten, aan de andere kant is het je gewoon erger. Zeker als neutrale toeschouwer, maar goed. Ja, het vandaag wel.
Ja, vind je dat erger? Ik ben ook. Hij is af en toe zo vlug als water. Komt overal doorheen. Ook vandaag bij Vlaag. Ik kan daar zeker als neutrale supporter of een kijker.
Ja, ik kan me er ook wel aan storen. Maar goed, dat is zeker na zo'n wedstrijd is het totaal ongepast om je daar druk over te maken. Want ik vond dat ze sowieso goed speelden. Giménez echt nog een paar goede momenten. Beetje ongelukkig. Zeker. En een geweldige ingreep van Mingo bij die ene kans. Echt niet normaal. Die speelde sowieso goed als centrale verdediger. Maar eigenlijk was heel Feyenoord goed. Ja. En is nog heel positief dat Stengs nog terugkeerde.
Mooi, hè?
Ja.
Nog even een moment met El Karouani.
Behoorlijk moment ook. Zelf
behoorlijk moment.
Na het laatste fluitsignaal gingen ze nog even door. Meestal is het dan klaar.
Nee, want ze waren niet blij met elkaar. Stengs die vertelde ook bij ESPN dat hij had gezegd dat hij hem vorige keer in zijn AZ-tijd of zo tegen NEC helemaal tureluur speelde.
Hmm.
Dat soort dingen werden geroepen. Vind ik wel mooi. En dat het daarna voor de camera ook nog een klein beetje doorgaat. Leo Oldenburger was daar ook lekker aan het stoken.
Hmm.
Die houdt er wel van?
Ja, ik kan hier op zich wel van genieten. Alleen als ze dan na het laatste fluitsignaal nog op dezelfde manier doorgaan, vind ik een beetje kinderachtig.
Ja.
Maar goed, dat boeiend.
Nou ja, ik denk eigenlijk dat ze elkaar daarna wel weer in de spelerstunnel. Of op een gegeven moment ga je elkaar toch wel weer terugvinden.
Dat hoop ik inderdaad van wel.
Dat denk ik wel. Hey, Slot was rete enthousiast.
Ja, sowieso.
En dat mag.
Hij heeft Hansko in de top drie gezet waar hij mee heeft gewerkt. Nou, dat is echt wel een eer. Als ik zie wat Slot allemaal heeft gerealiseerd met verschillende spelers.
Zou Hansko daar blijer mee zijn of met mijn uitverkiezing tot grote speler?
Nee, nog wel. Dat jou natuurlijk. Ja, die Slot is leuk, maar het is niet een grote naam zoals Lars Jesper Meijden. Dus ja, wat dat betreft. En eigenlijk was hij natuurlijk over de hele ploeg was die lovend. Hij moet alleen even stoppen met dat elke keer zeggen van we hebben een ploeg die het heel vervelend vindt om te verliezen. Of iets in die trant zegt hij elke week. Ja, dat weten we dan wel een keer, Arne.
Ja.
Even nou ja, mee.
Aan de andere kant, John van Schip heeft niet zo'n ploeg. Dus wat dat betreft is het ook
hij
goed
doet het puur om jou nog even elke week in te wrijven.
Zeker. Ja. Hey, tot zover Feyenoord tegen FC Utrecht. We gaan naar Enschede, waar de derby van Overijssel werd gespeeld. FC Twente tegen Heracles Almelo 1-0. Meer strijd dan voetbal. Ik heb genoten van Prupper tegen Hoornkamp.
Ja, dat was leuk.
Ja.
Maar of nou leuk, ja.
Ik vind dat soort strijdjes wel mooi, toch?
Dat maakt zo'n wedstrijd nog ergens interessant om naar te kijken van wat gebeurt er allemaal? In hoeverre komen ze ermee weg? Gaat een van de twee echt over de schreef?
En dit is wel wat zowel de Heracles supporter als de FC Twente supporter verwacht.
Ja.
Mes tussen de tanden dat veld op.
Ja, en dit is ook wel een beetje wat je elke week kan verwachten van Prupper. En Hoornkamp is echt een speler die niet met zich laat sollen. Dus dan krijg je van dit soort duels.
Ja.
Alleen ja, qua voetbal zat er echt verdomd weinig
Prupper
in.
Prupper heeft dat natuurlijk wel vaker, ook met Luc de Jong eerder dit seizoen.
Maar dat is ook een kwaliteit.
Ja, zeker.
Dus dat is helemaal niet verkeerd dat je op die manier probeert.
Ik denk zelfs dat ervoor zorgt dat hij bij FC Twente speelt en niet bij bijvoorbeeld een Sparta.
Nee, dat klopt. Dat denk ik inderdaad ook. Hij haalt wel wat extra zeg maar, uit zijn mogelijkheden. Mm-hmm. En gebruikt alle wapens om spitsen uit een spel te halen. En Hoornkamp is natuurlijk aan een geweldige tweede seizoen zelf bezig. Eerst gemist vanwege blessure. Ja, was bijna niet te stoppen. Vandaag eigenlijk wel, want je hebt niet zo heel veel van hem gezien.
Nee. Heracles houdt lang stand, maar Boadu maakt het verschil. 1-0 en daarna een Brenet celebration.
Met meerdere spelers ook.
Meerdere spelers.
En breed gedragen ook in de interviews achteraf. Dat bleek heel erg eruit. Kijk, eigenlijk hadden zij Brenet gewoon bij willen houden. Blijkt uit elke interview.
Voor de luisteraars / kijkers die het gemist hebben, Brenet... Zijn contract is ontbonden bij FC Twente omdat hij veroordeeld is door de rechtbank. En daar zijn ze binnen de selectie in elk geval niet heel erg blij mee.
Nee, kijk, en hij is natuurlijk veroordeeld voor dat incident met het rijden zonder rijbewijs. Meerdere keren. En er is natuurlijk wel meer gebeurd rondom Brenet. Alleen dat is binnen de selectie... Ja, je weet natuurlijk misschien niet alles, maar het is wel besproken. Dus er zijn ook wel dingen bekend natuurlijk dat met Brenet een aantal dingen speelden. Alsnog... Van Wolfswinkel zei er onder meer over van ja, we zijn echt een familie. En
hij is een broeder.
Hij is onderdeel van die familie en eigenlijk kan hem er graag bij willen houden. En dat en tegelijkertijd sprak hij ook het respect uit richting Twente dat ze deze beslissing hebben genomen. Dus supersterk van Twente dat ze dat ze die beslissing hebben genomen is ook al wel een signaal. Dat ze spelers gewoon voor de camera laten komen en niet van tevoren zeggen, daar mag je het absoluut niet over hebben. Dat vind
ze
ik
hebben wel tegen de spelers gezegd van hey, zeg er niet te veel over.
Inhoudelijk mochten ze niet super ver op ingaan.
Nee, maar dat gingen ze wel. En ik vind sowieso bij FC Twente hebben ze een uitstekend persbeleid. Hè? Want ze zijn een van de grootste clubs van Nederland. Maar eigenlijk daar, als je daar als journalist pers bent. En dan maakt het niet uit of je voetbal international bent. Of FC Afkikken, bord op schoten. Ja? We hebben nu Heile Flapper er weer eens naartoe gestuurd. Je krijgt gewoon uitgebreide tijd. Je mag meerdere spelers spreken. Je moet af en toe heel erg even wachten. En ook hierin de communicatiestrategie van FC Twente. Echt dikke pluim. Want inderdaad, Van Wolfswinkel zegt ook van ja, we mogen inhoudelijk niet te veel zeggen, maar verder alles.
Ja,
is echt goed.
Echt heel sterk. En die spelers zelf zijn ook heel uitgesproken. Ja. Dus die gaan niet heel moeilijk zitten doen over die vragen of alles maar zitten ontwijken. En Heile vraagt dat echt op een goede manier. En we kunnen ook even laten horen wat Daan Rots, want die was er ook uitgesproken over, wat die zei over Joshua Brenet.
Nou ja, het was wel een enorme klap voor het team, want hij is gewoon een echt... Kijk, veel mensen die kennen hem niet persoonlijk, maar ik kan je gewoon zeggen, hij is echt de topgozer. En hij weet gewoon hoe je team bij elkaar moet houden en altijd in voor een dolletje. En hij kan gewoon verschrikkelijk goed voetballen. Dus dat is wel een enorme klap voor het team. Maar ja, ik ga niet verder in op de inhoud en zo. Dat is allemaal voor andere mensen om daar iets over te zeggen. Maar ik weet wel dat hij gewoon ontzettend goed is. En echt, als je hem persoonlijk kent, een enorme topgozer is. Dus ja, ik vind het echt zonde dat hij weg moest. Want ik mis hem wel aan de rechterkant natuurlijk. Want met hem had ik wel zo'n bepaalde connectie. Dus dat is wel jammer. Dat was wel een enorme klap voor het team. Maar ik denk dat we nu door deze wedstrijd te winnen, ik weet dat hij trots is. En dat wij als team wel hebben laten zien van, hey, we hebben het ook voor hem gedaan, omdat hij nog steeds voor ons een onderdeel is van het team.
Ja.
Hij heeft een video gemaakt voor ons, dus die werd laten zien voor de wedstrijd. Dus wensen is allemaal succes en hij gaf allemaal liefde, dus dat was wel mooi.
Het voetballende gedeelte, ja, dat benoemt u natuurlijk ook even, maar het gaat natuurlijk om dat laatste stukje eigenlijk, van dat hij nog echt onderdeel is van het team. En dat hij dus ook een berichtje heeft gestuurd richting deze wedstrijd. Dus ja, ik denk dat hij de rest van het seizoen gewoon echt betrokken blijft bij in ieder geval de spelers van FC Twente. Alleen ja, hij staat er niet meer onder contract. En dat voor hem de uitdaging is om ook de dingen in zijn privéleven op orde te krijgen. Zodat hij uiteindelijk ook die stappen die hij wil zetten op het voetbalveld. Want hij wil al jaren hogerop. Ja,
ja, afgelopen jaren is hij in verband gebracht met clubs als Feyenoord of een terugkeer naar PSV.
Ja, maar het is uiteindelijk niet gebeurd. Nee. En ook bij Twente heeft hij natuurlijk wel fases gehad waarin hij zelfs niet speelde.
Ja.
En nu de laatste tijd speelde hij weer heel goed. En nu zit hij weer zonder contract. Ja. En je mag nergens meer tekenen. Of in ieder geval niet in de grote competities.
Nee, dat zal volgend seizoen worden.
Ja, en ook dan. Ja, hij zal misschien eerst zelf heel veel dingen moeten oplossen voordat je uiteindelijk weer die voetbal ook die stap kan zetten.
Ja, we gaan dat zien. Ook bij die celebration zag ik nog even Naji Unuvar deed mee. Ik was deze zaterdag op de Future Cup. Mm. En daar zat ik per toeval naast de familie Unuvar, naast Naji zelf. En ik vind het zo jammer dat hij niet speelt bij Twente. Ja, hij heeft het hartstikke naar zijn zin. Ze staan derde. Hij herkent ook dat het een prachtig seizoen is tot nog toe. Dus we zaten daar een beetje over te praten. En toen dacht ik, wat lijkt het mij nou lekker als we volgend jaar in Bord op Schoot gewoon best wel vaak over hem en zijn voetbalkwaliteiten kunnen gaan praten. En dan denk ik voornamelijk aan een club als RKC. Of Go Ahead Eagles.
Ja, het zal wel voor hem even een knop omzetten moeten zijn om daar te gaan spelen. Maar je merkt gewoon dat hij hier met Twente, zelfs Michel Flap zit vandaag op de bank.
Ja.
Omdat Bodou speelt en Van Wolfswinkel
erin blijft. Het is niet eens heel gek dat hij op de bank zit.
Nee, eigenlijk had hij misschien bij Ajax nog meer kansen gehad om te spelen dan bij
FC
Twente.
Ja, dat denk ik wel.
Ja, dus dat is voor hem heel lullig. Maar goed, dat is even niet anders.
Ja, dus nou ja, ik wilde het even benoemen. Ik zag hem dan vanmiddag weer en ik zat gisteren naast hem. Leuk ventje. Ja. Het Eredivisie museumpje.
Ik wil nog één ding trouwens zeggen over Heracles.
Ja.
Ze hebben gewoon één momentje gehad in die hele wedstrijd.
Ja, de allerlaatste.
Nu de 92 en die bal gaat op de paal.
Engels, hè?
Nou ja, vliegt die erin. Dan heb je een geslaagde derby. Dan is de tactiek van de Looij goed geweest. En nu verlies je met 1-0. Krijg je eigenlijk nauwelijks een kans. Ja. En dan hou je denk ik toch een vrij zure gevoel in dit duel over.
Ja, inderdaad. Zeker weten. Hey, het Eredivisie museumpje. Leel Doekoe, Kelvin Verdonk. Het sectorhoofd van RKC. Driehoes, Sven van Beek. Het linkerbeen van Boskagli. Hans Kraaij junior. Kai Sierhuis en Jean-Paul Boetius stonden er al in. Afgelopen week werden Mats en Ralf Seuntjes toegevoegd vanwege het moment bij ESPN. En we blijven heel even bij ESPN. Want ik vermoed dat Milan van Dongen een beetje reuk heeft gekregen van het grote succes van de eerste de beste.
Mm-hmm.
Dat ze daar wel eens een klein beetje ordinair zijn in die keukenkampioen divisie. En hij denkt dat kunnen we bij de Eredivisie ook.
Ik denk dat Hans Kraaij hem dit gewoon heeft ingefluisterd.
Ja, toch?
Ja, dat moet wel.
Die heeft een gesprekje met Joop Buit gehad, met Ferry de Bond, met Lars van Velsen. En die dacht van Milan, dit moeten wij ook. Ordinair worden.
Ik sluit niet uit dat deze teksten zelfs voor Milan van Dongen zijn geschreven.
Ja.
Grijpje doet tegenwoordig het draaiboek voor ons. Dus misschien is die connectie er stiekem al. Ja,
dat kan echt
de wereldse
prima
verspreking. Maar het mooie is hoe hij ermee omging.
Ja.
Want ja, je hebt nog niet gezegd wat hij zei, maar dat mag je ook nog even uit de doeken.
Ja, hij zegt Hans gaat eerst nog even klaarkomen in plaats van klaarmaken. Hij gaat daarop zelf ook helemaal stuk. En dat vond ik wel een mooi moment. Want ik vind Milan van Dongen een prima presentator om naar te kijken. Maar laat niet heel vaak in zijn kaarten kijken. Of laat niet heel vaak dat doek van presentator vallen. Die echte persoon die Milan dan daarachter is. En die zag je nu wel even.
Ja, ja.
Vond ik leuk.
Op tv zie je dat niet superveel. Nee,
maar bepaalde presentatoren hebben dat meer, toch?
Ja, ja, ja. Ja, nee, klopt. Ja, normaal gesproken, zo'n zondagochtendsetting is natuurlijk ook niet super los of wat dan ook.
Nee, zeker niet.
Los van Hans Kraaij.
Ik zeg ook niet dat ik het verwacht. Hè. Ik vind het alleen leuk om te zien.
Nee, absoluut. Dus ja. Meer van dit. Dus ja. We zullen nog weer wat teksten voor hem schrijven.
Ja, gaan we doen. Die wordt toegevoegd in het museumpje. Volgens mij komt hij hiermee in een prachtig rijtje, toch?
Ja, absoluut.
Dus hij zal er zelf blij mee zijn. Laten wij naar die roundup gaan. Te beginnen in Zwolle. PEC Zwolle. Ajax werd 1-3. Ajax vanuit de vaste formatie. Maar speelt Ajax überhaupt nog met een formatie? Kenneth Taylor linksback, Branko van der Bomen in het centrum.
Nou ja, het is wel een formatie. Alleen het is elke
Linsson
keer
op de wingback.
Ja, maar het is elke keer dezelfde formatie. Alleen de invulling is dan anders. Dat nu Manswerk tussen de centrale verdedigers staat. Kijk, elke keer als je die lijst met die namen krijgt van de opstelling, dan ben je wel even aan het puzzelen van wie staat waar.
Wie staat waar, ja.
Ja, maar eigenlijk, ja, gezien de consequentie waarmee Van Schip kiest voor deze formatie in ieder geval, ja, is het ook weer dan ook nog wel weer snel in elkaar te puzzelen. Hoe gek dat ook klinkt. En hoe verbaasd je ook af en toe bent van, ja, waarom hij dit doet. Want ja, je hebt nu Bergwijn heb je terug. Je hebt weinig opties achterin. En dan ga je toch met 5 man achterop spelen en niet met echte buitenspelers. En ja, eigenlijk speel je
de
gewoon
wingbacks die je hebt, laat je op de bank.
Eigenlijk speel je gewoon met 5 verdedigers, maar je hebt 5 middenvelders op het veld staan. Maar dan op allerlei verschillende posities uitgespreid. Ja, heel bijzonder.
Ajax heeft uiteindelijk aan 3 momenten genoeg om 2 goals te maken in de eerste helft. Een prachtige bal van Tahirović op Linsson. En Akpom op aangeven van Gods. Ik vond Mika Gods sowieso best wel leuk spelen. Ik vond Tahirović best wel aardig. Maar verder was het weer niet veel. Hè?
Nee, het was eigenlijk helemaal niks. Het is puur op basis van individuele kwaliteit dat je 2 momenten hebt waaruit je scoort. En dat je misschien voor rust wel 3-4 momenten van PEC met onder andere van Polen, met Valanas die een paar keer heel slecht uitspeelde. Dat ik echt denk van het had net zo goed 2-0 kunnen staan bij rust.
Ik hoorde Bram van Polen aan het einde van de wedstrijd in een interview zeggen dat met ESPN overigens, dat als er een dag was om Ajax te pakken, dan was het vandaag wel. En toen dacht ik van, daar ben ik het zo niet mee eens. Die dagen zijn er elke week. Ik denk, als je tegenstander bent van Ajax, en dat kan van de nummer 1 tot en met 18 zijn. Als je verliest van Ajax, dan is dat op dit moment volledig je eigen schuld.
Ja, maar dat voelt voor PEC natuurlijk wel zo. Want die hebben jarenlang gehad waarin ze geen kansen hadden tegen Ajax.
Ze hebben een half jaar geleden nog 2-2 gespeeld.
Ja.
In de arena.
Ja, klopt. Maar ze hebben, hoe heet dat, in de thuisreeks, volgens mij hebben ze echt, volgens mij, denk 12 keer op rij of zo, hadden ze niet gewonnen. Ja. Je speelt voor eigen publiek. Je hebt nog hogere verwachtingen dan in het eerste duel misschien. Ja. Want toen zat Ajax er niet heel slecht in, qua resultaten in ieder geval. Wel qua voetbal, maar goed. Toen leek het nog ergens op. En nu heeft Ajax hele slechte resultaten gehaald. En net in deze week bij PEC winnen ze wel weer.
Ja.
Dus dat zal inderdaad heel zuur voelen, zeker de manier waarop het gegaan is. Ja.
Bram van Polen was ook nog even kritisch op de kutvar.
Ja.
Maar ja, als de VAR terecht doelpunten afkeurt, dan moet je daar toch niet kritisch op zijn?
Het hele probleem met deze momenten is dat je misschien het gevoel hebt dat als Franco Overtoom in dit geval niet vlacht, dat dan de VAR hem ook niet corrigeert. Omdat het om zulke kleine marges gaat en omdat het een beetje een opeenstapeling is van momenten bij PEC dat ze ook één, twee keer echt aantoonbaar, zeg maar, dat de dingen fout zijn gegaan. Ja, dan snap ik dat je dat gevoel hebt, zeker als het elke week is. Ik
moet wel heel eerlijk zeggen dat als je een boegbeeld van een eredivisieclub bent, en dat volgens mij is elke eredivisieclub voor de VAR en voor eerlijke voetbal, dat het niet goed is om je daar dan op deze manier tegen uit te spreken.
Ja, alleen hij zei echt in de tweede zin, zei hij van, ik ben eigenlijk wel voorstander van de VAR. Dus hij begon met kutvar en hij nu
maar dat,
dit
dat zijn niet de titels die je vervolgens terugziet op de voetbalsite.
Nee, dat is waar.
En dat weet je ook.
En dat werd volledig ingeleid door Frezia, volgens mij. Richting Van Polen van, dit zijn eigenlijk wedstrijden waarin je misschien beter niet voor de camera kan staan. En dan doet hij dan een halve zin over en vervolgens zegt hij kutvar. Dus hij kan het gewoon niet inhouden.
Nee, dus dat is ook verder niet heel erg tegen hem. Maar ik vind dat nooit zo handig. Nou ja, laten we doorgaan naar de volgende wedstrijd, toch? Of wil je er nog wat over kwijt? Heel veel, maar veel meer gaan we bespreken in de Pantelitsch podcast.
Laat het lekker aan jullie over.
Komende week. Zullen we nog wel even die stand erbij pakken?
Ja.
Van die plekken bovenin?
Ja, want er is natuurlijk bovenin wat gebeurd met PSV en met Feyenoord.
Ja.
Wat een gat is van 7 punten met nog 7 wedstrijden te spelen. Nou ja, Volgens mij wet zou het dan theoretisch gezien nog kunnen, maar dan moeten we heel veel.
Bij jou begint het te borrelen?
Nee, helaas niet. Ook omdat je komend weekend natuurlijk Excelsior op PSV hebt, volgens mij. Dus ja, dan zit het er al meteen weer lekker in. En dan ga je gewoon weer verder met de voorbereiding op de titel.
Ja.
Maar het gaat natuurlijk meer ook om plaats 5.
Ja.
En daar is in ieder geval NEC is daarbij gekomen. We kunnen zelfs ook al een beetje aan Go Ahead denken.
Ja.
Maar tot nu toe gaat het echt tussen Ajax en NEC om die positie.
Ja, Ajax heeft 44 punten. NEC heeft er 42. NEC heeft natuurlijk een dubbele kans. Want die hebben en die bekerfinale. Maar als ze die verliezen, dan geeft de vijfde plek recht op Europees voetbal. Ja, en als ik ook weer dit weekend voetbal heb zitten kijken. Met een programma wat op komst is. Ajax speelt in de komende weken de klassieker. Die is volgende week. Go Ahead Eagles komt eraan, wat een concurrent is. En ook de wedstrijd tegen FC Twente.
Ja.
Ja, ik denk dat NEC die vijfde plek voor het grijpen heeft.
Ja, dat denk ik ook. Ook omdat er bij Ajax eigenlijk geen enkel aanknopingspunt is dat het in de laatste fase van het seizoen beter gaat. En ook als je ziet hoe voor mijn gevoel ziet Van het Schip er echt heel ongelukkig uit. En moet hij eigenlijk niet op deze positie zitten. En je zou zelfs nog kunnen zeggen dat hij er beter aan toe is. Hij maakt het seizoen af bij Jong Ajax en deed volgens bij het eerste. Maar dat gaat niet gebeuren.
Nee, dat gaat niet gebeuren. Ik had dat ook gedaan, maar goed.
Ja, dus dan moet je daarna ook nog de play-offs erachteraan gaan spelen. Ja. Maar goed, daar lopen we heel ver op de zaken vooruit. Ja,
zeker. Hey, wij gaan naar de volgende wedstrijd. Go Ahead Eagles Excelsior 3-0. Go Ahead op 40 punten. Doen daarmee serieus mee om die plaats 5. Twee gezichten van aan de kantje zagen we.
Ja. Ja,
wat vond je daarvan?
Ja,
incidentje met drie ways.
Ik heb dat echt volgens mij al wel 5 keer genoemd of zo bij hem. Dat hij laat zich elke keer laat hij uit de tent. Als ik trainer zou zijn van een tegenstander van Go Ahead en Adekanje zou spelen, is het eerste wat ik zou zeggen in de wedstrijd bespreken. Oké, Adekanje laat zich uit de tent lokken. Geef hem 2 tikjes in de eerste 5 minuten en hij
speelt. Een beetje op zijn tenen gaan staan, een beetje knijpen. Ja.
Volgens mij is zijn hoofd nog steeds die topspeler of niet dat toptalent wat bij Lazio speelde, wat bij PSV heeft gespeeld, Barcelona volgens mij. En op een of andere manier, ik.
Maar er gebeurt ook niet zoveel, hè? Vlak voordat het losgaat tegen Driewes. Ze waren al een beetje met elkaar in de weer. En dit vind ik dan weer, net dat ik het over mooie strijdjes, vind ik dan weer helemaal geen mooie strijd.
Maar gaat zien als een compliment dat een tegenstander je zo opzoekt, omdat je best een paar goede acties maar hij komt dan toch weer in dit soort strijdjes komt hij terecht en dit gedrag. Ik bedoel, Adekanje heeft 0 goals gemaakt voor Go Ahead dit seizoen. Go Ahead schiet ze van alle hoeken en standen binnen. Backs scoren, slechte spitsen scoren, buitenspelers scoren, invallen scoren. En hij staat gewoon op 0. Ja, dat is echt een prestatie op zich.
En als je kijkt, het gaat nu tussen Adekanje en Driewech. Maar Driewech werd laatst in die wedstrijd tegen Sparta helemaal verrot getrapt. Maar bleef gewoon zijn acties maken.
Ja.
Onverstoorbaar. En Adekanje gaat dit gedrag vertonen.
Ja.
Groot verschil.
Ja, dat is zeker een groot verschil. Plus dat hij nu in de kleedkamer ook nog gepest kan worden door Gerrit Nauber. Omdat hij wel heeft gescoord. Ja. Zijn eerste heeft
gemaakt.
Dat is
wel mooi, hè?
Dit seizoen. Het is voor hem ook wel lekker. Volgens mij is zijn contract net deze week opgezegd. En het is best wel een cultheld. Dus ja, misschien komen ze er ook maar luid in een volgend gesprek. Maar voor hem wel lekker dat hij deze even mee pikt.
Van Gassel, mindere periode. Hè? We mogen het zeggen.
We mogen het zeggen. Ik weet niet of dit in de eerste beste nu voorbij komt. Omdat Excelsior nu nog een Eredivisie-ploeg is. Maar ja, echt bij een paar momenten zat hij echt compleet naast. En hij was eigenlijk
kwijt.
Hij was een beetje nog de laatste steunpilaar in dit elftal, wat al helemaal aan het afbrokkelen is. En als hij ook nog fouten gaat maken, dan wordt het wel heel erg lastig.
Ja, ik zat dit weekend met Thijs Zwagerman op die tribune. En we hadden ook gesprekken over andere clubs dan alleen Ajax. En hij heeft voor ESPN een analyse gemaakt over al die tegengoals die ze krijgen uit standaard situaties.
Mm.
En hij zegt dat komt komende week online. Maar ik heb me kostelijk vermaakt. Ik heb daar zo hard om gelachen als je ze gewoon op een rijtje gaat zetten. Dus ik ben daar heel erg benieuwd naar.
Mm.
En daar komt Stijn van Gassel af en toe ook wel. Nu ook weer, hè?
Ja. Ja, dat is wel echt een dingetje. Want hij wordt natuurlijk best wel gelinkt ook aan grotere clubs. En ik denk ook wel dat erin zit. Maar dan wordt het wel eerst even een tussenstapje van Excelsior naar ergens weer middenmoot of zo. Want hij beheerst nog niet alles, zeg maar.
Nee. Oké, blijven we ook volgen. Dan gaan we naar Sparta-Rotterdam tegen Fortuna Sittard. Werd 4-0. Sparta herpakt zich, achterhaalt Fortuna en staat weer op een mogelijke play-off plaats. Nou, dit was wel een wedstrijd waar ze op het kasteel warm van werden.
Ja, en ook wel eentje die ze even heel hard nodig hadden. Ze hadden laatst al deal tegen Excelsior, waar echt wel wat druk op stond en waar ze heel snel achter stonden. En als je deze had verloren, dan was er misschien ook nog wel het sentiment van we halen het te weinig uit. Dan was Fortuna echt uitgelopen. En nu doe je eigenlijk toch weer mee. Volgens mij staan ze zelfs 9 ook. Dus dat kan een playoff plaats zijn. En ook voor het gevoel, hoe ze gevoetbald hebben. Welke spelers er opstonden. Lauritsen die er weer twee maakt, waarvan één...
Ja, hij stond anderhalve maand droog.
Ja, maar ook de manier waarop die goal tot stand komt. Helemaal van achteruit, ja, opgebouwd.
Van de kust kwam, ja, van die, heel ver.
Ja, die kwam echt van de linksbackpositie. Ja. Uiteindelijk was echt als linksbuiten kwam die uit. Metinho, die door vriends na afloop Pogba werd genoemd.
Ja, ik dacht, welke bedoelt hij? Paul of zijn broer, waar die mee heeft samengespeeld? Want ja, die heeft hij wel eens genoemd als allerslechtste speler volgens mij, waar die ooit mee samen heeft
Matthias
gespeeld.
Pogba volgens ja, mij was dat. Ja, nee, gelukkig ja, niet.
Hij had het over Paul Pogba.
Ja, want ik weet zeker dat Matthias nooit zo'n actie heeft gemaakt bij Sparta als die Matinho maakt in de 16, nee, waarbij hij er zo doorheen sneed. Dus wat dat betreft viel het allemaal op de goede plek. En wat Rijsdijk na afloop ook of zei, want het was eigenlijk helemaal geen 4-0 wedstrijd. Want de
ze maakte ook die laatste twee doelpunten in de laatste.
Ja, precies. En ja, Fortuna, ja, ik vond het niet eens superveel slechter, hoe gek dat ook klinkt. Of nou, ik vond Sparta niet fantastisch en ik vond Fortuna niet helemaal dramatisch. Maar daar dacht Buijs anders over, dus wie ben ik om daar wat ja, van te zeggen.
Want die was wel boos. Maar ik snap ook wel dat Danny Buijs geïrriteerd is. Als je ziet wat voor persoonlijke fouten en in de concentratie dat van Goed daar achterin.
Ja, het is heel bijzonder hoeveel goals hij tegenkrijgt als je het afzet tegen welke kwaliteiten die verdedigers worden toegedicht. En zeker bij Goed, waar ze intern volgens mij nog echt super enthousiast over zijn.
Ja. Nou, terecht toch? Want hij speelt toch goed?
Ja, alleen ze krijgen opvallend veel goals tegen voor zo'n defensie waar ook nog een Siofas in staat. Wat echt ook nog wel een goede mandekker is.
Dus ja, dat is waar.
Ik snap het ook niet helemaal.
Nee, ik denk dat het vooral over concentratie ging, de irritatie van Buijs. Dat zag je ook wel, want Fortuna speelde na rust 10 minuten met 2 Justin Lomwijks. Orad Mangoen had ook zijn shirt aan. Dat zie je nooit.
Nee.
Ik denk dat hij in de rust gewoon een droog shirt wilde.
Ja, hij zat naast Lomwijk in de kleedkamer. Dus of dat shirt was op zijn plek neergelegd, of hij heeft gewoon van de verkeerde plek een shirtje gepakt. En het stom is dat de scheidsrechter had het ook gewoon niet gezien. Dus ze hebben volgens mij vanuit de commentaarposities hebben ze het getipt naar op het veld. En toen hebben ze gewisseld. En volgens mij was Martin van der Kerk de scheidsrechter.
Zeker. Maar ik zou dat ook niet zien als scheidsrechter. Ik zou echt heel veel zien, maar dit toch niet?
Nee, nee sowieso. En het is een scheidsrechter waar we het eigenlijk nooit over hebben.
Nee.
En dat is op zich...
een compliment.
Nou ja, een goed teken. Ja. Dus ja, dat hij dit dan even gemist, dat gaan we hem gewoon heel snel vergeven.
Zeker. Laten wij naar de fietsenstalling gaan. RKC Waalwijk tegen SC Heerenveen in het Mandenmakersstadion werd 1-1.
Hoe durf jij dit nog de fietsenstalling te noemen?
Hoezo?
Ja, dat is al heel lang niet meer zo. We komen er elk jaar en jij noemt het toch nog de fietsenstalling.
Is toch de bijnaam van dat stadion?
Ja, was het wel, ja.
Maar waarom is dat niet meer zo dan?
Ja, weet ik niet. Dat is een goede vraag.
Dat moeten we even vragen aan de jongens van de RKC-podcast.
Ja.
Ga ik komende week vragen. Kom ik volgende week op terug of wij het nog met rechte fietsenstalling mogen noemen. Mm. Maar ze pakken wel een heel belangrijk punt. 1-1. Ja. We passeert Excelsior op de ranglijst door dit gelijke spel. Voor het eerst in speelronde 15 buiten de degradatiezone. Ja. Hosanna in Waalwijk?
Op basis van de wedstrijd niet helemaal. Nee. Op basis van het resultaat wel een beetje. Hoewel ze zelfs in de slotfase er ook nog misschien wel een 2-1 hadden kunnen uitslepen. Maar het is wel echt heel positief dat ze uit zo'n wedstrijd, waarin Heerenveen eigenlijk de eerste helft de basis, waarin ze niet zo heel veel kansen krijgen, dat ze daar toch nog een puntje uit meenemen. En dat je in ieder geval weer een puntje boven Excelsior staat.
Ja, 0-1 door Van Amersfoort. Die wederom een knappe spitse goal maakt. Ja. Wederom, sinds wij hebben gezegd dat hij wel eens heel veel kansen mist en niet echt een spits is hij aan het scoren geslagen.
Ja. Ja, wel met wat hulp van Gary deze keer. Maar goed, ja, wel lekker
ingekomen. Je moet er wel staan. En Sarawi.
Goede voorbereiding lekker. Van Sarawi. Ja. En het stomme is dat Gary staat op het moment dat die bal gegeven wordt, staat hij eigenlijk nog aan de binnenkant bij Van Amersfoort. Kan hij meespringen. En op het moment dat Van Amersfoort kop staat, in de buitenkant. Dus dat is echt een prestatie om dat verkeerd te doen. Maar goed, ja, voor Van Amersfoort lekker. Die blijft scoren. En voor Velida, die de gelijkmaker maakte, ook lekker. Want ik weet niet of die goal valt uit een rebound. Mm-hmm. En Velida staat daarvoor, denk al 5 tot 10 seconden vrij. En hij vraagt niet eens om de bal.
Nee?
Dus ik denk dat hij helemaal niet zoveel vertrouwen heeft in zijn schot. Of niet het lef of de durf heeft om die bal te vragen op die positie. En die bal valt voor zijn voeten.
Hij schiet toch, maar wordt van richting veranderd.
Via ook nog in. Maar ja, wel echt een lekkere rol voor RKC. Ja.
Almere City FC Volendam 1-1. Wederom. Is dat dan ook een heel belangrijk punt voor FC Volendam?
Nee. Ja, om boven Vitesse te eindigen als 17e. Maar daar houdt het ook wel een beetje mee op. Voor Almere is het echt best wel, hoe gek dat ook klinkt, best wel zonde. Want als ze hem gewonnen hadden, hadden ze volgens mij op 33 punten gestaan. En dan doe je echt nog serieuzer mee om die negende plek.
Ja.
En nu laat je toch 2 punten liggen in een wedstrijd waarvan je eigenlijk denkt dat je hem al binnen hebt.
Ja, ze krijgen hem uiteindelijk in blessuretijd tegen door Robert Muren. Een enorme inschattingsfout van So.
Ja, en de keeper zag de Radlinger zag er ook niet heel erg lekker uit. Terwijl je ergens het gevoel hebt van dit is het seizoen van Almere City, dus deze slepen ze er ook nog wel uit. En ze hadden ook niet, best wel pech. Want dat buitenspelmoment met Hansen en dat camerabeeld daarbij, nou wil ik niet...
Jij gaat voelie Bram van Polen hier?
Ja, behoorlijk ja. Ja, ik kon het er echt niet uithalen. Dus dat vond ik best wel bijzonder. En het is best wel een goede, het was best wel een goede 1-0. Mooie bal van Koopmeijners, goed ingekopt door Nalits. En vanaf dat moment heb je eigenlijk het gevoel dat het niet fout kan gaan van Almere. Gebeurde toch?
Tot de allerlaatste minuut.
Ja.
Dan de laatste wedstrijd van het weekend. AZ-Vitesse. In Alkmaar werd het 2-0. Slechts 2-0, want dat had veel meer kunnen zijn.
Ja, deze staat helemaal onderaan. Want dit was eigenlijk... Ja, misschien als je over het hele weekend kijkt, was dit het minste wedstrijd.
Nee.
Hoe gek dat ook klinkt. Met een score van 2-0, maar... Ja, Vitesse, er zit wel wat in. Er zit veel meer voetbal in dan Volendam. Er zit meer geloof in Volendam. Alleen ze halen dat toch niet de resultaten uit. En dat leidt sowieso tot een degradatie. En AZ is te stabiel om dit soort wedstrijden echt nog uit handen te geven.
Ja, en die vond ik best wel steady hoor. Creëren nog redelijk wat. En je had geen moment het idee inderdaad dat zij die wedstrijd niet zouden winnen. Moet wel zeggen, onthoud me even welke commentator van ESPN het was. Maar ik hoorde hem zeggen, komende week 2 thuiswedstrijden voor Vitesse. Dan moet het echt, echt gaan gebeuren. En toen dacht ik van nee, dat moment dat het echt, echt moest gebeuren is al lang geweest.
Ja.
In al die wedstrijden tegen concurrenten tussen haakjes. Het gaat niet gebeuren. En wel nog even complimenten voor het uitvak van Vitesse. Was nu ook weer met een aardig aantal aanwezig in Alkmaar.
Ja.
En die gasten blijven achter de club staan. En zullen dat ongetwijfeld ook in die keukenkampioendivisie gaan doen.
Ja.
Maar het is echt een trieste aftocht. Ze stelden alweer de 7e spits op dit seizoen. Die heeft er nog geen 1 gemaakt. Nou ja, aan de andere kant liep Pavlidis. Die heeft er gewoon 20 plus gemaakt.
Ja. Ja, maar het is ook wel bizar dat je inderdaad 7 verschillende spitsen hebt opgesteld. Dat er niet 1 is geslaagd om een goal te maken. Dus begonnen met Hamerlitz, Voekerling, Persson. En die Visser heeft er gestaan. Fofana snel geblesseerd. Marco van Ginkel heeft het volgens mij nog ingevuld. Meerdink heeft nog niet gescoord. En nu Buitink ook niet. Dus dat is ongelooflijk.
Misschien kunnen wij gaan voorspellen wanneer een spits van Vitesse een doelpunt maakt. Want we gaan nu naar de voorspellingen.
Staat er deze week nog niet tussen, maar dat is wel een goeie. Ga ik even onthouden.
Het was echt een heerlijk weekend, hè? Qua voorspellingen.
Nee, helemaal niet. Nee. Maar ik heb je ook nog een beetje gematst in die zin. Toen wist ik nog niet dat je de andere ook zo goed zou hebben. Maar goed, we begonnen met wat wordt NEC PSV.
Ja.
Ik had 2-3. Jij had 1-0.
Ja.
Dus officieel is dat fout. Alleen, ja, je begon je verhaal met... Ja, dit wordt echt de eerste uitgave van PSV. Of de eerste bananenschil van PSV. Dat vind ik zo knap voorspeld dat je er toch een puntje voor...
Jomanda.
Puntje voor krijgt.
Thanks.
Het was heel makkelijk om voor een overwinning van PSV te gaan. Heb je niet gedaan. Dus een puntje voor jou. Dan, wat presteert Jens Toornstra tijdens Feyenoord Utrecht? Nou, we hebben sowieso een geweldige paas van hem gezien. voorafgaand aan die penalty waar die 2-0 uit volgt.
Ja.
Dat was echt niet normaal. Hoe hij die bal weglegde. Dus iets in die trant of een soort assistachtig heb ik ook goed gerekend. Ja. Alleen jij had gezegd, ja, lof van het Feyenoord publiek. En volgens mij duurde het 1,5 minuut of zo.
Een mooi moment van interactie tussen Jens Toornstra en het legioen, zei ik inderdaad. Na 1,5 minuut nam hij die corner waar Boussaïd uit scoorde. En toen was er heel duidelijk vanaf de tribunes te horen, Jens, die is een Feyenoorder. En dat werd aangehaald in het interview naderhand. Dus ja, wat dat betreft is dat gewoon een puntje waard, hoor.
Ja, ik heb het zelf niet gehoord. Je kan mij ook van alles wijs maken, maar ik heb er inderdaad een puntje voor gegeven, dus dat is al 2. En dan komt er ook nog achteraan, weet Heracles Twente van de zegen te houden in de Twentse derby. Was ik gegaan voor ja en jij voor nee. En dan is Mario Engels voor mij persoonlijk non grata dat hij die bal niet schiet. En dus het punt naar jou gaat en niet naar mij. En dan het laatste, wat is het meest opvallende moment bij PEC Ajax.
Ja.
Toch het interview van Bram van Polen, denk ik.
Kut voor.
Ja. Want in de wedstrijd zelf, ja, er gebeurde van alles, maar weinig positief zien.
Had ik goed moeten hebben. Had ik kunnen voorspellen.
Ja, jij had gezegd, Branko van de Bomen houdt Henderson weg bij een vrije trap. Ja, officieel heeft Van de Bomen vast een vrije trap genomen. Maar Henderson weghouden, dat lukte aardig omdat hij er niet bij was. Dus dat kan het moeilijk goed rekenen.
Hey, tussenstand 11-8 in het voordeel van mij.
Ja.
Daar ben ik blij mee, want dan maak ik kans op zo'n prachtig bord.
Ja, dat... Ja, jij wilde zelf natuurlijk ook één.
Ja, tuurlijk.
Ik heb er ook nog geen één achterover gedrukt, dus dan wil ik zelf...
Want ze zijn binnen, hè?
Ja, ze zijn zeker binnen. Mensen kunnen ook even in ons WhatsApp-kanaal kijken naar de meest ongemakkelijke unboxing-video ooit. Want die heb ik opgenomen. En dat doe ik natuurlijk nooit. Ja. Maar daar worden wel de borden uitgepakt. Dus de mensen die dat willen zien...
Zijn ze mooi geworden? Want ik heb hem nog niet in mijn handen gehad. We zullen ze hem volgende week even laten zien.
Ja, ja, daar staat een vrij grote bord op schoot logo op. Ja. Je kan er prima een maaltijdje van eten. Dus het is
prachtig
absoluut
bord.
Doe even mee in de voorspellingen de komende weken. Zoals ook Mart Aukema heeft gedaan. En bij hem heb ik dus... het is sowieso goed dat Heracles geen resultaat zou halen tegen Twente. En ik heb bij hem even een soort van assist goed gerekend bij die Jens Toornstra. Die 2-0, daar hebben we even door de vingers gekeken. En had hij in ieder geval twee antwoorden goed. Mail even naar wouter@fcafkikker.com met je adres. En dan kunnen we een bordje jouw kant op sturen.
Mooi.
En dan hebben we ook nog natuurlijk de voorspellingen van komende week.
Ja.
En dat is een topperweekend. Zaterdag is het, even kijken, PSV AZ. En dan zondag is het Feyenoord Ajax. Dus we hebben twee vragen per wedstrijd. En we beginnen met: wat wordt Feyenoord Ajax?
Ja, ik denk dat volgende week de pijnlijkste week wordt voor mij in elk geval een bord op schoot op te nemen. Mm-hmm. Ik voorspel eigenlijk bijna nooit tegen Ajax, maar ik heb Feyenoord vandaag aan het werk gezien. Ik denk dat het groot gaat worden. Ik denk dat het hard gaat worden. Ik denk dat het 4-0 voor Feyenoord wordt.
Oké. Ja. Ik heb ergens ook niet meer geloof in het scenario waarin bijvoorbeeld Feyenoord weer een 2-0 achterstand gaat oplopen. Of waarin Ajax zoals bij PSV een voorsprong.
Dat kan niet.
Daar geloof ik eerder zelf eigenlijk ook niet in. Ik denk wel dat op een of andere manier, of dat Ramai een wereldpartij keept of zo, maar dat ze het bij 3-1 houden.
Okay.
Dus dat, dat is eigenlijk ook slecht, maar dat valt dan nog mee vergeleken bij die van jou. Dan wint PSV voor het eerst sinds 2018 thuis van AZ. Want dat doen ze weinig.
Ja, dat denk ik wel.
Oké. Dan moet ik afstand van jou nemen of in ieder geval wat anders zeggen om dichterbij te komen. Dus zeg ik nee. Dan even kijken. Welke speler krijgt de hoogste waardering op Flashcore in dit geval na Feyenoord Ajax?
Santiago Jiménez. Die gaat zich nog onsterfelijker maken door wederom Ajax pijn te doen.
Ja, dan ga ik voor... ik denk dat keepers altijd wel goed beoordeeld worden. Dan ga ik voor Diandre Ramay.
Oeh.
En dan hebben we als laatste hebben: wat is de belangrijkste conclusie van Peter Bos na PSV AZ? Het zal iets positiever zijn dan deze week.
Ja, ik denk eigenlijk dat hij dan weer de weg omhoog heeft gevonden. En dat hij zegt dat het na deze overwinning echt niet meer mis kan.
Oeh, dat is een mooie. Deze overwinning kan het echt niet meer mis. Oké. Dan ga ik zeggen... dit was van de eerste tot de laatste minuut was het goed.
Kijk.
Dat is precies het tegenovergestelde van deze week. Dus dat zijn de voorspellingen van komende week. En ze komen op vrijdag altijd online. Ja. Dus doe dan even mee via social media.
Helemaal goed. Op Instagram en Twitter kan dat. Resume: PSV is niet langer ongeslagen. Feyenoord profiteert. NEC strijdt met Ajax en Go Ahead Eagles om plaats 5. De stand hebben we gaandeweg wel een beetje doorgenomen. Blijft ongekend spannend. Om die 16e plek, de strijd om plek 5, wordt ook spannend. En voor de rest, in de playoffs kan er ook nog genoeg gebeuren. Hè? Die strijd om plek 9. Volgende week is er een midweekse speelronde met onder meer Excelsior, PSV, Heerenveen, FC Twente, Volendam, Feyenoord en Ajax Go Ahead Eagles. Die speelronde doen we niet met bord op schoot. Die nemen jullie gewoon mee in de FC Afkikken Daily door de weeks. En daarna het topperweekend met onder meer PSV AZ, Feyenoord Ajax en de Gelderse Derby Vitesse NEC. Dat wordt een heerlijk voetbalweekend. En die zondagavond zijn wij er wel weer gewoon.
Ja,
hè?
Ja, zeker.
En ik zeg een heerlijk voetbalweekend, maar het kan ook voor de Ajaxiden onder ons, waaronder ik zelf, nog wel eens pijnlijk worden. Maar ook dan gaan we het weer proberen zo objectief mogelijk te beschouwen.
Ja.
En vooral heel erg uit te zoomen, denk ik, in mijn geval.
Ja, ik ben ook heel benieuwd of jij dan bereid bent met een puntje als Ajax voor de quiz, als Ajax met 4-0. Dus dat gaat wel eens moeilijk worden.
Denk ik. Nee, ik denk dat ik dat puntje liever laat gaan. Wout, bedankt weer voor deze week. Volgens mij een lekkere speelronde. We zijn weer onderweg. Speelronde 27 zat goed in elkaar. Doe even een blauw duimpje omhoog. Als je op YouTube hebt gekeken, 5 sterretjes. Als je op Spotify hebt geluisterd, laat even een reactie achter. En volgende week zijn we er met heel veel plezier opnieuw. Tot dan. Ciao.